oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
Goedkoop Gronings gas is verleden tijd. Het klimaatprobleem heeft de boardroom bereikt en overal botst Nederland tegen de grenzen op. En dus is het de vraag waar we eigenlijk in de toekomst ons geld mee gaan verdienen. Moeten we door met staalproductie bij Tata in IJmuiden of met de petrochemische industrie in de haven van Rotterdam? In deze serie ga ik, Pieter Koonberg, samen met mijn collega Bert van Dijk op zoek naar antwoorden. Maar voordat we dat kunnen doen, moeten we eerst weten hoe Nederland er nu eigenlijk voor staat. Dat doen we in deze aflevering. We spreken met hoofdeconoom van CBS Peter Hein van Mulligen en trokken naar Delft om daar te praten met Arnoud de Jong. Hij is directeur van de high-tech afdeling van onderzoeksinstituut TNO. Dit is de proloog.
Er is natuurlijk behoorlijk wat gebeurd de afgelopen jaren. Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat corona toesloeg. En daar je allemaal zwarte scenario's zag over de wereldeconomie, over Nederland. Dat zou de grootste crisis worden sinds de Tweede Wereldoorlog. De financiële crisis zou hierbij verbleken. De hele globalisering zou ten einde komen. De wereldeconomie zou muurvast worden. En nou ja, wat voor rampspoed er allemaal wel niet voorspeld werd.
Dit is Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS. En je kan opgelucht ademhalen, want dat is er dus allemaal niet gebeurd. Ja, we hebben nu een hoge inflatie en ja, er dreigt een recessie. Maar als je naar het grote plaatje kijkt, staat de Nederlandse economie er eigenlijk nog best goed voor. En dat bevestigen de ranglijsten.
Nederland staat heel hoog, derde in de Europese Unie. Ja, de nummer 1, dat is Luxemburg. Nou ja, als je Maarten van Rossum mag geloven, dan is het stelletje boeven en bedriegers, die verdienen hun geld alleen maar in de financiële sector. Ierland is nummer 2, maar daar is het BBP per hoofd, is een beetje kunstmatig verhoogd door allerlei financiële holdings die er zitten. Veel multinationals die daar een hoofdzitting hebben, dus wat daarin meetelt. Maar waar de doorsnee Ier nou niet heel erg veel rijker voor wordt. Niet dat Ierland een heel arm land is hoor. Het beschikbaar inkomen per hoofd is nog steeds wel hoog. En dan op nummer 3 komt Nederland. Dus van alle normale landen die geen belastingparadijs zijn. Want ik heb begrepen dat wij officieel geen belastingparadijs zijn. Is Nederland toch het meest welvarend.
Die welvaart hebben we aan verschillende dingen te danken. Maar er zijn volgens Van Mulligen een paar sectoren die er echt uitspringen.
Dat is toch vooral zaken die met IT te maken hebben. De ICT-branche in Nederland is sterk gegroeid, maar ook delen van dienstverlening waar heel veel IT-bedrijven zitten, groeit hard. Industrie, dat is een opvallende, want we kennen allemaal het klassieke verhaal van de overgang die economieën maken van landbouw naar industrie naar diensten. En dat was Nederland niet anders. Dus het aandeel van de landbouw dat houdt met zo'n 2% wel op. De industrie, dat nam ook gestaag af. Halverwege de jaren 90 was nog iets van 16% van ons BBP zat bij de industrie. Tijdens het beginjaren van deze eeuw kromt dat langzaam richting de 11. Maar het opvallende is dat dat zo ongeveer rond het dieptepunt van de crisis stagneerde. En daarna weer wat is opgeveerd en al jarenlang zo constant zo richt tussen de 12 en de 12,5% zit. Dus het aandeel van de industrie is niet gedaald. En ik zie daar toch wel het succes in van een zekere chipfabrikant in het zuiden des lands. En ook met de aanpalende industrie er toch gezorgd voor lijkt te hebben dat de Nederlandse industrie, dat afnemende belang, toch heeft weten af te keren. Dus dat zijn bij uitstek natuurlijk allemaal hele hoogwaardige bedrijfstakken waar absoluut geen dom werk wordt gedaan. Daar heb je echt expertise voor nodig. En daar blijkt Nederland toch verrassend sterk.
Dat ziet ook Arnoud de Jong. Hij is de directeur van de high-tech afdeling van onderzoeksinstituut TNO. Bert en ik gingen samen bij hem op bezoek.
Als we naar de industrie kijken en naar het land kijken, dan zijn we denk ik het allerbeste in het maken van complexe apparaten, machines. Daar zijn we het allerbeste in. Maar vooral complexe machines waar we er niet duizenden per dag, per week van maken. maar juist te weinig, maar uitermate complex. R&D-intens kun je ook zeggen.
Hoe komt het dat we daar zo goed in zijn? Waarom kunnen wij complexe systemen zo goed maken?
Ik denk dat we daar een heel groot opleidingsniveau hebben, want daar begint het wel mee. Ik denk dat we een hele lange historie hebben, die ook echt heel lang teruggaat. Hè? Nou, we zitten hier in een Van Leeuwenhoek laboratorium. Maar dat is niet voor niets. Hè. Ik denk dat we echt een hele lange historie hebben op hele precisie. En dat we ook heel lang al geïnvesteerd hebben in bepaalde technologieën die daaruit voorkomen. Wat wel heel ongrijpbaar is, want soms heb je een basistechnologie waarvan je in het begin niet weet wat je er altijd meteen mee kan. En dan geef ik een voorbeeld. We zitten hier bovenop een lab waar we heel veel met licht doen. Ja. Maar met dat licht kun je, nou, een EUV, dat is ook licht, kun je uiteindelijk zeg maar chips mee gaan maken. Maar met licht kun je ook communiceren. En met licht kun je ook naar het menselijk lichaam gaan kijken.
Dus als ik het even voor je samenvat, Nederland hoeft dus niet zelf de auto's te maken of de chips. We kunnen juist profiteren van het feit dat we de machines bouwen om dat soort producten te maken. En als we daar goed in blijven, dan heeft de wereld ons dus altijd nodig. Dan blijf je relevant. Maar als het allemaal van een leien dakje zou gaan, dan hoefden we deze podcast niet te maken. Nederland heeft de laatste jaren een aantal toonaangevende bedrijven zien vertrekken. Shell, Unilever en ook DSM. De wereld verandert. Wat we belangrijk vinden, verandert. Wat we willen van het bedrijfsleven, verandert. En dus staat Nederland voor een aantal grote transities.
We zien 4 transities. Eentje op veiligheid, beveiliging van kritische infrastructuur, cyber natuurlijk ook een heel groot woord. Maar alles om veiligheid, ook fysieke veiligheid dus, is een transitie. En daar gaat natuurlijk, nou, dat zien we ook nu ook heel veel, aandacht naar uit. En misschien een nog grotere qua aandacht is duurzaamheid. Waardeketens zullen duurzaam moeten worden. Hè? Een complete recycling van producten, apparaten die we nu gebruiken. In ons huis, in onze auto, et cetera. Een derde is gezondheid. Ik denk dat gezondheidskosten en ook het gezond houden van mensen een transitie. Dan moeten wij echt een transitie. Daar zul je ook in de industrie oplossingen voor moeten gaan vinden. En een vierde, dat is digitalisering, maar dat is ook een beetje een randvoorwaarde voor die eerste 3. Want daar gaat het eigenlijk om een digitalisering van een stuk industrie, van maakindustrie. Ook AI en zulke grote bewegingen spelen daar natuurlijk een rol. Ik neem een voorbeeld. Als ik zeg, wij zien de waardeketens naar 100% duurzaam moeten gaan, dan zul je een digitaal paspoort moeten hebben, omdat je moet weten wat er in je product zit. En dat gaat niet zonder digitalisering. En bij digitalisering staan we nog ook wel een best wel een stukje ook in de kinderschoenen. Hè? Dus als je bij het gemiddelde bedrijf naar binnen loopt, dan valt dat nog wel eens tegen. Gelukkig niet alleen in Nederland, of helaas, ik weet niet hoe je het moet framen, maar daar zijn wij niet beter of slechter in dan het buitenland. Maar die 4 transities, die scheppen dus ook heel veel kansen, waarbij dus wel weer inderdaad met name ook weer kansen liggen om die complexe machines bijvoorbeeld te gaan bouwen.
Al die grote veranderingen hebben 2 kanten. Het zijn kansen waar je aan kan verdienen, maar het vraagt ook een groot aanpassingsvermogen van ons en natuurlijk ook van het bedrijfsleven. En dat is niet het enige wat er op Nederland afkomt.
De belangrijkste, en denk ik ook met afstand, en dat is geen specifiek Nederlands probleem, dat is wel echt de vergrijzing. Dat is op alle mogelijke manieren een bedreiging voor de welvaart. Het klinkt echt zo zwaar aangezet, maar dat is wel iets waar we met z'n allen heel erg mee te maken gaan krijgen. Dat heeft natuurlijk meer implicaties dan alleen economie. Van klimaatverandering kun je hetzelfde zeggen, van dat kan ons geld gaan kosten. Ja. Niet de maatregelen tegen, maar de klimaatverandering zelf doet waarschijnlijk veel meer schade. Als we het over bedreigingen hebben, eentje die is denk ik waarschijnlijk nog wat verder weg. Het is ook maar de vraag hoe ver dat echt gaat worden. Nederland is zeker binnen Europa wel een van de grootste profiteurs geweest van de globalisering. Opkomst van China heeft ons waarschijnlijk heel veel geld opgeleverd. De uitbreiding van de EU, en vrijhandelszone binnen de Europese Unie. Nu de Chinese economie wat stagneert en er ook wat zorgen zijn in Europa en Amerika over de geopolitieke koers van de Chinezen. Er wordt gesproken over de-risking, moeten we ons misschien wat minder afhankelijk maken. Nou, er zijn vast allerlei goede geopolitieke redenen voor te bedenken. Maar het heeft ook economische risico's. En wat je ook verder wel ziet, is dat het politieke maatschappelijk klimaat soms ook wat omslaat juist naar binnen. Van nou ja, binnenlandse problemen worden nu als veel belangrijker gezien dan wat er elders in de wereld gebeurt. Is misschien ook een relatie met vergrijzing. Want als mensen ouder worden, zijn ze toch wat meer gericht op zichzelf, behouden wat ze hebben. Dus dat merk je ook in heel veel politieke dossiers in Nederland. Dus het is allemaal heel erg intern gericht en minder naar buiten. Nou ja, we hebben gezien in de geschiedenis van Nederland van de afgelopen eeuwen dat de Nederlandse economie deed het altijd het best als we naar buiten gericht waren.
Want we zijn natuurlijk de afgelopen decennia eigenlijk verwend geraakt in Nederland met het gas dat we hadden natuurlijk. Daardoor goedkope energie. Dat hebben we niet meer. In Duitsland zijn daar ook zorgen over dat bedrijven daardoor wegtrekken. BASF bijvoorbeeld heeft gezegd, we gaan permanent een deel van de productie niet meer in Duitsland doen vanwege de hoge energieprijzen. Is dat een zorg ook voor u, voor Nederland, voor de industrie?
Nou, dat hoeft niet per se. Want laten we niet vergeten dat we daar dat gas ook de fantastische term Dutch disease te danken hebben. Net juist omdat we hier zoveel gas hebben, ja, hadden we ons internationaal met de gulden een beetje uit de markt geprijsd. Ja. Dus al te veel goedkope grondstoffen, dat kan ook een vloek zijn. Want als het te makkelijk gaat, ja, dan hoef je ook niet te investeren. Dat is waar ook al gekeken wordt naar bijvoorbeeld de rijke oliestaat in het Midden-Oosten, schatrijk. Maar ja, die innovatieve kracht daar, daar worden wel eens vraagtekens bij geplaatst.
Dus terwijl dat prikkelt ons weer, dit dwingt ons wel weer een beetje om
hoe minder iets, natuurlijke grondstoffen je hebt, hoe meer je zelf moet doen. Nou, kijk naar een land als Singapore, daar hebben ze niets. Nee. Er is geen landbouw, er is geen mijnbouw, er is niks. En het is een fantastisch rijke stadstaat. Ja. Ze liggen natuurlijk ook wel gunstig daar bij de straat van Malakka met alle handelsroutes, maar toch. Die grondstoffen, dat is geen voorwaarde om het goed te doen. En het kan juist ook prikkelen en ja, met die goedkope energie. Ja, dat kan stimuleren om juist te investeren in andere vormen van energie. En zeker zaken als zonne-energie. Dat is de afgelopen jaren alleen maar goedkoper en efficiënter geworden.
Maar daar worden we dan wel weer misschien meer afhankelijk van het buitenland.
Hier schijnt de zon ook minder vaak, is de ervaring
over
het algemeen.
Maar de panelen, die komen natuurlijk niet, die maken we niet zelf meer.
Nee, maar ja, de olie pompen we ook eigenlijk niet of nauwelijks zelf op. Het gas hebben we even gehad, maar daarvan wisten we natuurlijk sowieso dat het een keer op zou gaan. Sterker nog, ik geloof dat premier Den Uyl destijds van de mening was dat we dat niet snel genoeg op konden krijgen voordat het niks meer waard was. Nou, dat heeft wat langer geduurd en had ook wat andere bijeffecten. Het is niet iets direct waar je bang voor moet zijn. Het is ook zo dat delen van de industrie uit Europa is weggetrokken omdat de arbeid elders goedkoper was. Ja. En toen werd ook het ergste gevreesd dat we als land of regio aan de bedelstaf zouden raken. Maar dat is nooit bewaarheid geworden. Kijk naar de textielindustrie die ooit groot was, de strookkartonindustrie en allemaal meer van dat soort voorbeelden die in Nederland ook niet of nauwelijks meer zijn. En lokaal waren dat belangrijke werkgevers en dat het er niet meer is, zullen we waarschijnlijk op lokaal niveau nog wel merken. Maar voor Nederland als geheel zijn we gewoon verder gegaan. Hè. De blafte hond, de karavaan trok verder en de Nederlandse economie groeide weer gewoon. Dus je moet altijd oppassen om te zeggen van nou, als dat en dat ene bedrijf uit Nederland verdwijnt, nou dan komt het niet meer goed. Het is altijd heel makkelijk om je voor te stellen wat er weggaat, maar wat er voor terugkomt. Denk aan een bedrijf als ASML of Booking of noem ze allemaal maar op, die heel veel succesvol zijn geweest de afgelopen jaren. Ja, 10, 20 jaar geleden had niemand daarvan gehoord en kon zich voorstellen dat dat iets zou zijn.
Ik praat wel heel makkelijk over het feit dat soort grote multinationals dat we zonder zouden kunnen.
Nou ja, multinationals die hebben natuurlijk in verschillende landen activiteit. Dat zegt het namelijk ook al. Maar het is de vraag in hoeverre het hoofdkantoor zelf van belang is. Kijk, wat je natuurlijk niet wil, dat als het hoofdkantoor weg is, dat ook investeringen hier maar achterbleven blijven. Maar Shell heeft verder natuurlijk nog activiteiten in Nederland. Het was niet alleen dat het een Nederland was geen, niet alleen een soort fiscale zetelplaats voor Shell. Dus ook bij dit soort dingen denk ik altijd van, kijk eens naar andere welvarende landen in Europa. Barst het daar ook zo van de hoofdkantoren als in Nederland? En dat is toch niet altijd het geval. Het is, bij vestigingsklimaat wordt vaak aan fiscale dingen gedaan. Is het dan fijn voor een bedrijf om een hoofdkantoor hier te hebben? Ja. Maar een vestigingsklimaat wordt ook door heel veel andere zaken bepaald. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van leven en het opleidingsniveau van de bevolking. Ik denk dat heel veel hoogopgeleide experts ook nog wel te porren zijn om in Nederland te komen werken. Omdat Nederland verder ook een wat dat betreft een prettig land is om in te leven. Met veel, veel mogelijkheden om je leven te leiden naast het werk om. Dus als je een vestigingsklimaat is dat juist plezierig is voor hoogopgeleide experts die je werk wil laten doen. Ja. Kan ik me voorstellen dat dat voor een bedrijf zeker zo belangrijk is als toevallige fiscaal handige aftrekposten.
Dat betekent niet dat we op onze handen kunnen gaan zitten. We zullen ons als land moeten aanpassen. En de grote vraag blijft toch, hoe?
De belemmering zit grotendeels in twee dingen, denk ik, in Nederland. Misschien drie, maar twee in ieder geval. Ik denk dat wij mondiaal echt nog steeds achterlopen op het uitgeven aan research and development in Nederland in verhouding tot andere landen.
Als bedrijf of als overheid? Of?
Nou, eerst als land. We hebben een norm gesteld van 3,5%. 3%, excuus, voor Europa. We zitten bij de 2,3%. Duitsland gaat nu naar de 3,5%. Nou, dan kunnen veel mensen zeggen, ja, dat is Duitsland. Nou, laten we België nemen. Dat is toch een mooi voorbeeld. België zit al op 3,5%. We hebben de ambitie in Nederland zelf dan gelegd. Niet wij, maar misschien politiek, van nou, dan gaan we naar 2,5%. En dat is dus al onder die 3%. En dat is best wel veel verschil, hè, om dat helder te maken. Dus dat is één belemmering. Een tweede belemmering is toch ook wel een stuk regelgeving, wat je heel vaak terugkrijgt. Hè. Dus je zult echt wel heel snel ook moeten gaan in het realiseren van deze plannen. Dat ziet en leest ook iedereen. Daar zijn iedereen het ook wel over eens. Maar toch hoor je en zie je vaak terug dat ook regelgeving natuurlijk ons wel in de weg zit.
En hoe kun je dat versnellen?
Ik denk toch dat je voor deze transities een heel matige maatregelen moet nemen die echt heel gericht zijn op dit is voor deze transitie. En daar zullen we toch een snelheid erin moeten houden.
Als je het aan de Jong vraagt, moeten we dus meer investeren in R&D. En zouden er minder regels moeten komen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er ontbreekt nog iets. Geld.
Wat in Nederland echt wel steeds minder wordt misschien en zwak is, is het durfkapitaal. Ik denk wel dat wij durfkapitaal meer zouden aantrekken als we ook een hogere R&D-uitgave hebben. Het tweede is dat we natuurlijk zien dat onze scale-ups in Nederland niet heel erg succesvol zijn. Dus er zit ook wel een stukje ondernemendheid waar ik toch wel wat kritisch over mag zijn. Hè? Van hoeveel lef hebben we nu echt in Nederland in de ondernemende aderen vloeien qua bloed grijp je kans, zeg maar. Dan moeten we ook zelf kritisch als Nederland zijn. Hè? Het is allemaal wel goed op dit moment. Dat je dan geen investeringen kan aantrekken, dat is echt heel zorgelijk. Want de technologieën die we hebben, kijk, partout willen wij die technologieën in Nederland houden. Laat het helder zijn. Er staan hier echt wel, en wij zijn een kennisinstituut, maar ook bij bedrijven, zijn echt wel Chinese investeerders klaar om meteen in te stappen. Nou, dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar over het durfkapitaal waarmee we het wel kunnen doen, daar ontbreekt het in Nederland en ook in Europa toch wel erg aan. En dat zie je nu, dat die versnelling, hè, dat natuurlijk ook Amerikaanse voorbeelden, vind ik Amerika vergelijken met Nederland altijd heel moeilijk. Maar op het, als je het relateert aan de grootte, zitten wij in durfkapitaal aan de subkritische kant.
Wat wordt de rol van de overheid? Laat je het allemaal aan de markt over? Heb je vertrouwen in de innovatiekracht van het bedrijfsleven en de wetenschap? Dat nieuwe dingen spontaan zullen ontstaan? Of zal het nieuwe kabinet echte industriepolitiek moeten gaan voeren? Als je het aan Peter Heijn en Arnoud vraagt, krijg je verschillende antwoorden.
Ik lijkt me wel een voorstander van een beetje een gezonde dosis creative destruction in de economie. Dat wel.
Ja, de gebrek daaraan is dood in de pot, ja, denk ik. Ja. Dat is, en ja goed, de wereldgeschiedenis kent daar tal van voorbeelden van. Van de koplopers die ooit succesvol waren en voorlagen, dat niemand zich voor kon stellen dat die hun voorsprong ooit nog in zou leveren. En kijk eens twee decennia verder en ze hangen in de touwen. Ja. Het meest tragische voorbeeld is misschien wel Groot-Brittannië. Dat was een eeuw lang het meest toonaangevende land ter wereld. En het welvaartsniveau, dat duurt niet lang meer, of het bbp per hoofd van de bevolking van Midden-Oost-Europese landen zal hoger zijn dan dat van Groot-Brittannië als om deze koers doorgaan. Maar ook Japan, hè, dat is in de jaren 80, 90, dacht iedereen, nou, die overvleugelen de VS en dan alles komt uit Japan, want die kunnen alles zoveel beter.
Ja,
dat er is niemand meer die zo over Japan denkt. Nee. Nou, China tot voor kort ook. En nu denken de meeste mensen toch wel van ja, dat eenmansregime daar en die sterk vergrijzende, krimpende bevolking, misschien is dat toch wel een dingetje waar ze last van gaan krijgen.
Ja. Ik denk dat je echt wel vangrails mag plaatsen en zeggen van hier zetten wij op, in. En want dat garandeert dan ook eerder dat je niet heel snel buiten die vangrail gaat springen. Want nu is morgen ook iets interessant en dan moeten we dat ook doen.
En hoe zou die vangrail er dan heel concreet voor de mannen in de straten, hoe zou je dat dan uitleggen? Hoe ziet dat eruit, die vangrail?
Ik denk dat die vrij lang moet zijn, wat ik al zei. Dat is een hele simpele antwoord. Maar, ja. Maar toch even voor
lang
de beeldspraak.
Lange
termijn. Hè? Dus dat je niet een kort vangrailtje bouwt, zodat je dan over 2 jaar er weer... Ik denk dat je echt op 2040 moet richten. 2040 is wel waar wij bijvoorbeeld zien dat waardeketens die we nu kennen in de industrie tot 50% anders zijn. Wat ik zeg is, in 2040 verdienen wij als industrie in Nederland ons geld met in waardeketens 50% die we nu niet hebben. Dat betekent ook, als je gelijk zou blijven in je totale omvang, even voor het argument, dat je dus 50% wat je nu doet, niet meer doet in 2040. Daar heb je dus best wel een lange vangrail voor nodig. Ik denk dat je we zitten nu ook in Nederland ook sleuteltechnologieën te identificeren en vast te leggen. Dat is ook erg belangrijk, omdat je daaruit natuurlijk ook zegt, dit zijn onze pareltjes, om welke reden dan ook. En als wij goed zijn in kwantum, wat we zijn in Nederland, en dat weten we, daar hebben we al in geïnvesteerd, dat doen we ook heel goed nu, ja, dan zul je dat ook wel door moeten zetten. En dan niet bij de eerste vraag van, kan ik in 2023 nu een kwantumcomputer kopen? Is het antwoord nee. Dus dan zouden we mee moeten stoppen. Dat zou dus precies zo'n vangrail moeten zijn, waar je dus garandeert van, nee jongens, wacht even, kwantum gaat komen. En mondiaal is het ook een deel van de transitie. Gaat ook problemen oplossen. Misschien ook nieuwe problemen creëren. Maar het gaat er komen. Dus welke rol gaat Nederland daarin spelen? Nou, en dat zijn typische vangrail elementen die je mee moet nemen. Dus in de basis die technologieën. Maar ze ook lang durven doortrekken. En een beetje hoog maken. Zodat je er niet uit kan, zeg maar. Want je moet wel met elkaar daardoor.
Nu je dus een beetje weet hoe het ervoor staat, is de vraag, wat moet Nederland doen om ook in de toekomst zo hoog op die ranglijsten te blijven? Met die vraag gaan Bert en ik op pad. De komende week hoor je de gesprekken die wij voerden. Je kan al luisteren naar het eerste interview. Dat is met Marjan Minnesma. Zij adviseert bedrijven en burgers in de vergroening en heeft via de rechter de overheid gedwongen versneld te verduurzamen. Redactie en montage van deze aflevering is in handen van Yilda Bijboer, Pieter Kouwenberg en Bert van Dijk. Dank ook aan Hella Huuk, Hanouk Turkenburg en Paulien Sewuster. Dankjewel voor het luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.